heb net stem genoeg om een klein beetje te spreken. En ik heb gedurende enige tijd een pijnlijke keel gehad. En vanmorgen heb ik een verschrikkelijke kou. Het lijkt wel of ik iedere keer te pakken krijg als ik in deze vallei kom. Gisteren sprak ik met enige van de broeders, toen we daar boven op de heuvels in New Albany waren en deze kant op keken. Ik zei, dat is de reden, precies daar. Het is een nevel die hier hangt, iets als een rooknevel over de hele stad. En zodra ik in deze omgeving kom, meteen als ik hier aankom, daar is het weer, ziet u, zodra ik hier kom. En, ik moet voor mezelf ergens een tent opslaan boven op de heuvel en gaan kamperen. Omdat we slechts pelgrims en vreemdelingen zijn, op een of andere manier, is het niet zoekend een stad wie bouwmeester en maker God is. Dat is wat wij lief hebben. Nu, wij hebben enige voor de dienst van morgen en voor de zonderschoolonderwijzing, hebben wij een opdracht van baby's. Mijn broer heeft een kleine, die hij aan de Heer wenst op te dragen, mijn broer in het vlees. En misschien hebben enige van de overige moeders en vaders een kleine, om opgedragen te worden. Nu, vele malen in de Bijbel. We hebben heel wat splitsingen in kerken gehad, vanwege de verschillende theorieën over kinderdoop enzovoort. En nu, zij die de kinderen besprenkelen voor kinderdoop, dat is aan u, hoe u ze wilt opdragen. Maar de hele zaak loopt uit op één ding, een opdragen aan de Heer. Zie. En nu, omdat de baby wat zonde betreft, geen zonde heeft. Jezus stierf om de zonden der wereld weg te nemen. En de baby heeft geen zonde gedaan, alleen was hij een zondaar. Hij is geboren in zonde. Maar toen Christus stierf op Golgotha, nam hij de zonde van de wereld weg. En de baby is niet verantwoordelijk, doordat hij komt tot de leeftijd dat hij rekenschap kan afleggen. En elke kleine baby, het maakt niet uit hoe zondig zijn ouders zijn, gaat direct, zo hij, als hij sterft, regelrecht naar de armen van Christus zie, omdat hij de prijs betaalde. Het maakt niet uit of het een baby is, geboren in zonde en droomverspil, wat het ook is, het maakt helemaal niet uit. Die baby is veilig bij Christus, omdat hij stierf om de zonde van de wereld weg te nemen. Maar als hij oud genoeg wordt dat hij persoonlijk zonde heeft gedaan, dan moet hij zich bekeren voor wat hij heeft gedaan. Maar hij heeft geen persoonlijke zonde totdat hij oud genoeg is om zonde te bedrijven. Als hij weet wat goed en kwaad is. Maar nu, als wij proberen altijd met deze dingen zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven. Als wij maar weten. Nu, er is geen schriftplaats in de Bijbel voor het besprenkelen van baby's. Het enige wat we vinden, of geen kinderdoop in de Bijbel. In geen enkele vorm. De enige plaats die we kunnen vinden is wat hier in de schrift geschreven is. Dat Jezus, zij brachten kinderkens tot Jezus. En hij nam ze op in zijn armen en zegende hen en zei, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert hen niet, want zulk is het koninkrijk der hemelen. Nu is hij naar God gegaan en zit vandaag aan de rechterhand in zijn stoffelijk lichaam op de troon van God. En hij heeft zijn gemeente opgedragen de hele wereld in te gaan en de werken voor te zetten die hij hier begon, toen hij hier op aarde was. Dat is het evangelie prediken, de zieken genezen en de kinderen opdragen enzovoort. Daarom wordt aan de geliefden gevraagd om hun kleine tot de Heer te brengen, door hen aan hun herder in zijn armen te geven. En hij heft hen op door geloof tot Christus en vraagt Christus om hen te zegenen. Dus als u een kleine hebt die u niet aan de Heer hebt opgedragen en u zou hem hier willen brengen terwijl onze zuster op de piano speelt, breng ze binnen en kunnen wij het zingen. Hoeveel kennen dat lied, breng ze binnen, dat is fijn. Nu, meneer en mevrouw Henry Branham zullen hun kleine brengen. Als er van de overigen zijn die ze willen brengen, wel, breng ze dan nu meteen naar boven voor de opdracht in orde. Een nieuwe kleine Branham laten zien. De kleine Mary Ellen Branham is de dochter van mijn broer en zijn geliefde vrouw. Ze zijn vanmorgen in de kerk naar voren gekomen om de kleine het leven aan God terug te geven die haar hun gaf. Nu zullen we onze hoofden even een ogenblik buigen. Onze vriendelijke hemelse vader, hier staan vandaag mijn eigen broer naar het vlees en zijn bruid, zijn vrouw, En u hebt hun huis zo gezegend met deze kleine Mary Ella, om hun vreugde te geven in de dagen die voor hen liggen. Ik dank u voor hun gedachtenis waar de baby vandaan komt, om haar vandaag tot de gemeente te brengen, dat zij haar aan u mogen voorstellen. Ik geef de baby nu aan u, in armen van geloof, en vraag u de kleine die ik vasthoud te zegenen, en mogen zij leven en groeien, en als Jezus vertoeft, mogen zij een dienstmaagd van u zijn om u te dienen. Zegen haar vader en moeder. En God staat toe dat uw Heilige Geest hen zal leiden op de levensreis. En op zekere dag, als deze aardse pelgrimsreis zal ophouden, mogen heel de grote familie tezamen vergaderd worden in heerlijkheid. Sta toe, Heer. Mogen dit kind tot die tijd groeien en gezegend worden door God. Gezond zijn en sterk en een voorbeeld zijn van vrouwelijkheid in haar komende dagen. En we zullen u de lofprijzing geven, want wij bieden de baby u nu aan in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. En ik geef haar aan u terug. God zegen u. De Heer zegen u. Goed. Kostbare herinnering. Hoe blijven zij hangen? Ergens vandaan gezonden naar mijn ziel. Zoals zij blijven hangen, altijd dicht bij mij. Kostbare gewijde tonelen onthoudt. Hoe prijzen wij onze dierbare Heer voor al de kleine? Weet u, het schijnt vreemd dat wij ook eens zo klein waren. En er is iets met een baby dat onzelfzuchtig is. Zo vergevend en zo vriendelijk. Zelfs onze Heer vergeleek hen ermee en zei, tenzij jullie worden veranderd en worden als een van deze kleine. Zo gemakkelijk. Ik let op mijn kleine Jozef. Hoe hij de leeftijd heeft om overal aan te zitten en zijn moeder zal hem moeten corrigeren. En dan zal hij de lamp eraf trekken of wat dan ook, gewoon om te horen hoe hij op de vloer valt. En als dan zijn moeder hem eventjes gestijt of zoiets, zal hij regelrecht in haar armen klimmen en zijn armen zo om haar heen slaan. Wij moeten elkaar vergeven, zoals deze kleine kinderen, om het koninkrijk binnen te gaan. Nu, wij danken God voor deze kleine baby, de kleine Mary Ellen Brennan. Mogen ze leven en groeien en voorspoedig zijn en een dienstmaagd van de Heer zijn. Mogen het thuis waar zij opgevoed worden een christelijk thuis zijn, zodat ze kunnen opgroeien in de vrezen van Christus. En nu is wij... Dank u, zuster Gertie. Nu hebben de kleinen hun plaats in de ruimte voor de zondagsschoolklasse ingenomen. En de herder heeft de aankondigingen gedaan waar de diensten vandaag en morgenavond zullen zijn. Vanmiddag zullen er, voor zover ik weet, geen diensten zijn, tenzij dat het zou zijn in een van de kleine zendingsposten in Louisville, waarmee wij bekend zijn, onze broeder Durbin en velen van hen, zodat zij een zondagmiddagdienst hebben. Ik heb veel oproep gekregen, veel mensen zijn in gevangenissen enzovoort, om voor hen te bidden, die ziek zijn en aangevochten worden. Mijn volgende diensten zullen zijn in Cleveland, Tennessee, te beginnen aanstaande vrijdagavond, vrijdag tot en met zondag. En dan komen wij regelrecht naar huis en gaan dan naar South Bend, Indiana, gedurende 2 avonden, daar bij de inwijding van de tempel, broeder Arias Thams uit Saskatoon, Saskatchewan. Daarna gaan wij vandaar naar Sturgis, Michigan, voor 2 avonden in Sturgis, Michigan. Vervolgens gaan we naar Lima, Ohio, naar de Baptiste mensen in het Memorial Auditorium in Lima, Ohio. Dat begint op 23 januari tot en met 27 januari. Dan gaan we vandaar naar de westkust, naar de grote samenkomsten in Californië en Arizona. Wees in gebed voor ons. Morgen, vanavond, om 7:30 zullen de evangelische diensten hier in de tabernakel zijn en iedereen wordt uitgenodigd. Morgenavond zal ik spreken voor broeder Cobbles in zijn middernachtswakendienst. Mijn gedeelte begint om 9:00 tot ongeveer 9:30. Dan zal ik terugkeren naar de tabernakel hier, waar de samenkomst aan de gang zal zijn. Met bezoekende voorgangers en predikers die hier zullen zijn om een aandeel te hebben in de nachtdienst van morgen. Als u ervan houdt om herders te horen spreken en hoe ze zich op hun manier tot uitdrukking brengen, hoe u het nieuwe jaar moet beginnen en wat te doen, wel, vanuit schriftuurlijke standpunten, wel, wees zeker om hier morgenavond te zijn. De diensten beginnen zoals gewoonlijk om 7:30 en we zullen doorgaan tot middernacht, zondagnacht. En dan, op maandagnacht liever, dan na 9:00, nadat ik klaar ben bij Broeder Cobbles, zal ik meteen hier in de tabernakel terug zijn om te beginnen en misschien te eindigen met de preek die ik deze morgen wil beginnen. Want ik heb nogal een lange tijd nodig, ik ben langzaam, weet u. Maar ik houd ervan om het op het juiste fundering te plaatsen, zodat het niet ergens rondslingert. Ik wil het daar leggen. Waar het groeit en voorspoedig is voor de Heer. Er is hier vanmorgen een prediker, een jonge prediker, die naar ik vermoed in het Bel Air Motel zou moeten zijn. Ik zal hem waarschijnlijk ontmoeten tussen 2 en 3 vanmiddag. Of is hij al binnen? Ik ben vergeten wat de naam van de broeder is. Hij komt uit Tennessee. Hij werd genezen van een gebroken rug in mijn samenkomst en ging in de bediening. Deze broeder, daar. Goed, dat is fijn. Dat is... was het van 2 tot 3? 3. 3, van 3 tot 4. Dan is er nog een prediker, ik weet niet of hij hier is of niet. Hij komt helemaal uit noordelijk Brits Columbia. Op zekere dag toen ik probeerde een paar manden vast te maken op een stel paarden, geloof ik, of zoiets. Ik had een paard ongeveer zo lang, was teruggekomen van een jachttocht. Verscheidene jaren geleden, een man liep op mij af en zei, bent u niet meer hem? Ik ontmoette een jonge dame in een winkel, die zei dat ze nooit de stad had gezien. Grote stad had gezien. Ik geloof dat zij 400 of 500 mijl van een stad afwoonde, misschien meer dan dat. Honderden mijlen van een autoweg in een klein stadje, genaamd East Pines. Ik geloof dat daar één winkel is. Ver weg naar ginds kwam dit stel op me aflopen. En ze zijn onderweg naar Cuba. Ik vraag me af of zij vanmorgen hier zijn. Uit noordelijk British Columbia. Ja, heer, wel gezegend bent u. We zijn blij om u en uw vrouw als zendelingen op doorreis hier te hebben. Hij belde mij vanmorgen op uit het Star Motel. De heer zegen u. Ik weet dat al onze broeders u graag de hand willen schudden. En een man die van een foto mij kon herkennen met die hele baard, heeft een goede onderscheiding. Heel fijn. En zij waren zo dapper, de weg daarginds waar bijna geen mensen zijn, daar in East Pines. En het is moeilijk te zeggen hoe weinig mensen er in dat land zijn. Maar toch waren zij daar als zendelingen aan het proberen iets te doen voor de heerlijkheid van God. Ik waardeer hen zeker met mijn hele hart. Ik weet dat u allen hen graag de hand wilt schudden en horen over het grote noordwestelijke land. En nu... Dan, ik geloof dat de moeder van een mevrouw Robinson nog erg ziek is. Ik moet haar vanmiddag bezoeken. Denk eraan voor haar te bidden. Dat zal... En dan, zo de Heer wil, zal ik hier weer terug zijn om 7:30 vanavond. Ik geloof dat de McSpaddens daar achterin zijn, daar we omstreeks 6:00 bij hen zullen gaan eten. En dat zal ons tijd geven om terug te komen. En dan willen wij mevrouw Burns bezoeken. Is broeder Burns hier vanmorgen? Is hij hier? Ja, ik zag u niet zitten, broeder Burns. Zuster Burns is erg ziek. Erg ziek. Ik was er onlangs s'avonds om haar te bezoeken. En zij is erg ziek. En ze is een dappere ziel. En wij willen dat ieder voortdurend aanhoudt bij God, omdat, als ik het zo moet uitdrukken, wij niet weten wie hier zou zijn, maar er zal een wonder van God voor nodig zijn om zuster Burns weer naar de gemeente terug te brengen. Zo is het. Terwijl een geliefde man juist het ziekenhuis daar heeft verlaten, het veteranenziekenhuis, waar hij lag met kanker, gedoemd om te sterven, en God hem genas. En hier is hij terug in de gemeente en weer met een zeer goede gezondheid, zoals in dit soort tijd verwacht kon worden. En toen de Heer hem genas van een grote, vergrote mild met kanker erin, hetzelfde, jaren en jaren geleden. En ik herinner mij die keer dat Broeder Woods daar zat en ik was op een kleine vakantie. We waren daar in de bossen op eekhoorns aan het jagen en iets zei tegen mij, ga naar huis. Ik ging naar huis en waarom ik naar Louisville moest gaan zal ik nooit weten. En Broeder Wood, opgegroeid in de buurt van Louisville, reed telkens weer het verkeerde blok in de rondte, probeerde het mij op te pikken. En God hield mij vast op de hoek, wachtend op zuster Burns, die het mij zou komen vertellen. En het was die dappere vrouw die mij kwam vertellen dat haar man daar stervende was in het ziekenhuis toen wij daar gingen bidden. En ze gingen daar naar binnen, nam die foto waarop de Heer zijn foto liet nemen. De vuurkolom, u hebt het al gezien, veronderstel ik. Ze zat daar op de grond, ze zei, dierbare God des hemels, zei ze, help mij broeder Benham dadelijk te vinden. Ik moet hem vinden. En ze zei, engel van God, leid mij naar hem toe. Dat is zo nodig. En zij staat op en gaat naar de stad om een rekening te betalen van gas en licht. En ze werd vreemd rondgeleid naar een andere hoek. En God zond mij uit de bossen naar Louisville en hield mij vast op die hoek. Gedurende een half uur uitkijkend naar Broer Wood, die daar steeds maar de verkeerde hoek komt draaien. Probeer het mij op te pikken, zie. Nu wij weten dat God weet waar zijn kleine dochter ligt. En hij zou misschien van u verwachten het gebed des geloofs te bidden. We zullen alles doen wat we kunnen. We willen vanmorgen nog iets zeggen, niet alleen met een gebogen hoofd, maar met harten. Tot een van de trouwste mannen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet, onze broeder Hickenbottom. Onze geliefde zuster is heen gegaan naar de Heer Jezus. Een trouwe soldate van God. Hoeveel malen heb ik haar naar het altaar zien komen. Haar verlangen was altijd om in deze gebedsrij te komen, waarin de Heilige Geest haar zou vertellen wat de moeite was. Zij verlangde het te doen. En hoeveel malen is zij over dit podium hier gelopen, proberen te vinden of de onderscheiding zou komen. En in andere samenkomsten en verschillende plaatsen heeft zij het geprobeerd. Maar het wilde eenvoudig niet komen op een of andere manier. En toen ik een paar weken geleden het ziekenhuis daar binnen ging, hoorde ik dat zij ziek was. En het was laat in de avond. En toen ik het ziekenhuis inging en naast haar zat, kwam daar de Heilige Geest neer. Hij ging regelrecht terug in haar leven en bracht alles naar voren wat de moeite was. Maar het vreemde was dat zuster Hickenbottom zelfs niet verlangde hier nog langer te blijven. Zij wilde heen gaan. Er was iets dat haar riep. Zij beantwoordde die roep onlangs om heen te gaan naar God. En ik zal mij haar altijd herinneren. Geen wonder dat je je onwel voelt als je in de stad komt. Deze heeft het evangelie verworpen. Dat is er aan de hand. En ze is verdoemd. De vloed van 1937 zal niet zijn totdat dit geëindigd is. Maar ja, ze is absoluut verdoemd. En dat is de reden waarom het teken aan de wand is. En nu, het is al te erg, we zijn eigenaar van het terrein, de strook hier langs, maar ik hoorde onlangs dat enige van onze broeders een bon hadden gekregen voor het parkeren aan de kant van het terrein van de kerk daar. Wat een schande. Ik zal die bon betalen als u mij maar wilt laten weten hoeveel het was. Dat is jammer. Jazeker. Wel, ik geloof dat wij dat nog steeds bezitten. Tenminste, volgens het contract. Zet hem hier neer en misschien zult hij daar geen bon krijgen. Maar ik ben blij dat wij bestemd zijn voor een plaats waar ze geen bonnen uitschrijven. U niet? Zo is het. Wonderbaar, inderdaad. Nu, ik probeer vanmorgen maar kort te praten omdat ik werkelijk een verkoudheid heb in mijn hoofd en verstopt ben. En ik wil een onderwerp nemen uit het Oude Testament. In slechts een moment onderwijzen, zo de Heer wil. En dan misschien vanavond, als ik terugkom, zo de Heer wil, kom ik op tijd terug. En niet te uitgeput. Oh, ik dacht er toevallig ook aan dat broeder Kelly en zuster Kelly die hier zitten moeten komen. Precies, kom je zo snel als u kunt na het eten. Omdat ik deze middag werkelijk druk bezet ben met heel wat dingen voor de Kelly. Ik herinner me onlangs s'avonds begint dat ik wegging voor een bezoek toen u alle binnenkwam. Goed. Nu dat is in orde. En dan. Bid voor mij. En bid voor mijn beslissingen van de Heere. Dat ze voor hem zullen zijn naar mijn beste weten. Nu, wij willen opslaan in het oude boek. Het oude, het laatste, het eerste boek. Genesis 35. En we willen hier uit een klein schriftgedeelte lezen. Uit het boek Genesis. En we bidden dat God zijn zegeningen rijkelijk zal toevoegen. Als een achtergrond van iets waarover wij willen onderwijzen. Hoeveel houden van de zondagsschool? Hoeveel weten waar het eerst ontstaan is? Ik zie geen hand. Het is een soort... Hoeveel weten hoe het eerst werd genoemd? Was mevrouw. Zij moet dat weten. In orde. Het was... En nog een zendeling. God zegen u. Voor wie? Broeder Naber. Waar is zij? Zou u uw hand op willen steken, broeder Naber? God zegen u, broeder. Is dat uw vrouw bij u? Dat is erg fijn. We zijn blij om u en uw gezin hier vanmorgen bij ons te hebben. U weet dat u in de wil van God bent. Zie, u moet het zijn als u een zendeling bent, zie. Omdat de algemene opdracht is, ga dan heen in de hele wereld en predik het evangelie aan elk schepsel. Een man die een zendeling is. Nu, het maakt mij niet zoveel uit. Zendeling is een erg mooi woord, maar ik heb er een beter woord voor. U bent een apostel. Zie, dat is juist. Nu, wat betekent het woord apostel? Eén die gezonden wordt. Wat betekent het woord zendeling? Eén die gezonden wordt. Het is hetzelfde. Dus, zendelingen, profeten, evangelisten, leraars en herders maken de gemeente volledig. Klopt dat? Apostelen, profeten, zij roepen. Zolang u een zendeling of een apostel bent, bent u een gezondene van God met een zending en u hebt altijd gelijk. God zegen u is mijn gebed. Broeder en zuster, Vos zijn op weg naar Cuba, naar de velden. Ze gaan vanuit de bevroren gebieden van het noorden naar de tropische oerwouden van het zuiden, want dit evangelie moet gepredikt worden in de hele wereld. Amen. Wat een verandering. Waar komt u vandaan, broeder? Op weg naar Israël. Oh, ik zie Mabel daarachterin zitten. Ik zou mijn vrouw en Mabel willen roepen om voor u te zingen. Ze komen van oost en west. Zij komen uit verre landen. Om met de koning te feesten, te dineren als zijn gasten. Wat zijn deze pelgrims gezegend? Aanschouwend zijn geheiligd gelaat, in gloed met goddelijk licht. Gezegende deelnemers aan zijn genade, om als juwelen in zijn kroon te schijnen. Zou dat niet wonderbaar zijn op die dag? Amen. De Heere zegen u naar Israël en u naar de plaats waar u naartoe gaat. Dat zijn mijn zegeningen aan u, broeders, deze morgen. Amen. Nu, voordat wij de Bijbel openen, we weten dat dit tekst is en God heeft de samenhang geschreven tussen de regels, ziet u? Dus kunnen wij slechts de tekst lezen en laat God ons de samenhang geven. Laat onze hoofden een ogenblik buigen voor gebed. Onze hemelse Vader, in de naam van de Heere Jezus, bidden wij dat u deze woorden neemt die wij nu zullen lezen en breek ze recht in onze harten en laten wij zacht, rustig, nederig, eerbiedig in uw tegenwoordigheid komen. Mogen de Heilige Geest het woord van God nemen en elk hart voeden. Ik sluit het mijne daarbij in. Wilt u het, Heer? Want ik vraag het in Christus naam. Amen. Goed. Wij zullen slechts een vers of twee hier lezen, zodat we een kleine achtergrond kunnen krijgen. Genesis is het zaadhoofdstuk. Dat weten wij. Goed. We zullen beginnen met het 15e vers. En een zeker man vond hem. Zie, hij was dwalende in het veld. En de man vroeg hem, zeggende, wat zoekt gij? En hij zei, ik zoek mijn broers. Vertel mij, bid ik u, waar zij hun kudde weiden. En de man zei, ze zijn van hier vertrokken, want ik hoorde hen zeggen, laten wij naar Dothan gaan. En Jozef ging zijn broers na en vond hen te dood dan. En toen zij hem van verre zagen, zelfs voordat hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden tegen elkaar, zie het, daar komt die meesterdromer aan. Mogen de Heer zijn zegeningen over zijn woord toestaan. Nu, Genesis is altijd voor mij, vertelde ik u welk hoofdstuk dat was? Het is Genesis, ik geloof als ik het goed heb gezien, Genesis 37, te beginnen met het 15e vers, voor u die het optekent. Ik geloof dat ik zojuist 35 zei. Ik pakte twee bladzijden tezamen. Spijt me. Deze oude Scofield Bijbel is wat moeilijk voor mij om te lezen. Omdat ik de 40 gepasseerd ben, weet u. En mijn... Ze vertellen me dat ik een leesbril nodig heb. En ik liet mijn ogen onderzoeken. Toen het zover kwam dat ik mijn Bijbel steeds verder van me af moest houden. En de dokter zegt mij dat mijn arm straks niet lang genoeg meer zou zijn om hem te lezen. En hij zei dat ik een leesbril nodig heb. Hij onderzocht mijn ogen en ze doorstonden de proef volmaakt. 10-10. Ik kon wel echter daar ergens een haar op de grond zien liggen. Net zo makkelijk. Maar als je er dichtbij bent plaatst. Hij zei, hoe komt het dat uw haar grijs wordt? Ik zei, dat weet ik niet. Hij zei, dat is de ouderdom. Ah. Hij zei, dat is wat er verkeerd gaat met de ogen van een persoon als u de 40 passeert. Eigenlijk worden die oogballen platter en u moet u eraan aanpassen, dat is alles. En ik blijf het maar uitstellen. En wel, ik heb geen tijd om te gaan, maar ik zal op een dag gaan en een leesbril gaan halen om mee te lezen als ik meer ga onderwijzen. Maar nu lees ik slechts de tekst en ik ga door. En ik kreeg deze Bijbel vele jaren geleden en het is werkelijk een uiterst fijne druk. Nu, in Genesis betekent het begin, het zaadhoofdstuk. En bedenk dat alles wat er vandaag is, werkelijk begon in Genesis. Het was het begin van alle dingen. Het was het begin van verlossing. Het was het begin van zonde. Het was het begin van alle cultussen. Het was het begin van de ware kerk. Het was het begin van de valse kerk. Het was het begin van gerechtigheid. Het was het begin van misleiding. Het was het begin van alle dingen. Het begon in Genesis. Ik wenste dat wij hier ongeveer 3 maanden voor hadden om bij dit ene onderwerp te blijven en het uit te diepen, het te verbinden door de Heilige Geest, door Gods woorden en het te samenwikkelen. En let op hoe ieder woord regelrecht in elkaar grijpt met de andere woorden. Het is zoiets prachtigs. Het woord van God is zo inspirerend. Maakt niet uit welk tijdperk, welke tijd. Ieder die ooit deze tekst las, hebben het geschreven nu vele honderden, ja, bijna nabij de 3000 of meer jaren geleden. En ieder die ooit deze tekst las, in elk tijdperk, wordt er door geïnspireerd, zie. Door elk vers van de schrift. Er is niets anders wat ooit zijn plaats kan innemen. Een geschrift dat geschreven werd ver terug in een andere tijd. Toen het werd gelezen voor dat tijdperk en voor zijn doel, was het beklonken. Ik zou u een brief kunnen schrijven en zeggen, mijn dierbare geliefde broeder, vandaag ben ik naar een zekere plaats geweest en heb ik eens zus en zo gedaan. Dat gaat direct naar u en dat maakt het vast. Misschien zou het als bewijs voor de rechtbank kunnen worden aangevoerd, als een bewijs tegen mij of voor mij. Om mij iets te bewijzen of iets tegen mij te bewijzen. Maar het zou niet de directe boodschap zijn zoals het zou zijn als het aan u werd gegeven. Maar de Bijbel is niet zo. Hij wordt gegeven aan het menselijk ras. En voor alle tijden en voor alle tijdperken. Omdat het een geschreven woord van God is. Zie, zijn woorden kunnen nooit falen. Zij zullen nooit sterven. En zolang er een eeuwigheid is, voor immer en immer, zullen deze nog altijd dezelfde betekenis hebben, omdat zij eens van de lippen van God kwamen. Zie, ze kunnen niet falen. Denk daar eens aan, hoe eeuwig het woord van God is. Ze zijn leven. Nu, wat is een woord? Een woord is een gedachte die uitgedrukt is. En als God eens iets denkt, is het slechts een gedachte. Maar als deze eenmaal wordt uitgedrukt, kan het nooit wijzigen of veranderen. Het moet voor altijd blijven. Omdat uw woord net zo goed is als u bent. Gods woord is net zo goed als hij is. Uw woord is een deel van u. Uw belofte is net zo goed als u kunt zijn. En Gods belofte is net zo goed als hij kan zijn. Nu, daar u een sterveling bent, kunt u een belofte doen en hem moeten breken, omdat u slechts een sterveling bent. Ik ben slechts een sterveling. Maar God, daar hij onsterfelijk en oneindig en almachtig, alomtegenwoordig is, doet een bewering en hij weet het einde vanaf het begin en hij kan hem houden. Abraham noemde die dingen die niet waren, alsof zij er waren, omdat hij ten volle overtuigd was dat wat God beloofd had, God bij machte was uit te voeren. Omdat hij de belofte nooit gemaakt zou hebben, tenzij hij wist wat er zou gaan gebeuren. Ziet u hoe wij dan op zijn woord kunnen rusten? Het maakt niet uit hoe hard de storm waait, wat er tegengesteld aan is. Rust plechtig op dat woord. God zei het, hij die de andere kant van de storm gezien heeft. Zie, als u ziek bent, anker slechts uw ziel in de haven der rust. Als u verward en bedroefd bent, bedenk dat hij zei, ik zal altijd met u zijn, zelfs tot aan het einde der wereld. En hij zei, alle dingen werken mede ten goede voor hen die de Heer lief hebben, dus blijf daar precies bij. Een man, een dichter, schreef eens, mijn anker houdt binnen de voorhang. Wat is een voorhang zo? Het is iets dat hier van daar afsluit. En het anker is aan de binnenkant van het voorhangsel. U ziet niet hoe het zal gaan zijn, maar u weet dat er iets is dat een houvast op u heeft, wat daarboven een houvast heeft. En als de zee opgewaaid en stormachtig is, heb je ooit, ik denk dat misschien sommigen van u nooit het voorrecht hadden om een verankerd schip te zien. Oh my, ik heb ze gezien als ze zo'n anker in zee uitwierpen. Totdat het kleine vaartuig zelfs niet over de kop van die golf kon heen gaan. Het zou door de golf gaan. Maar zolang het anker hield, is dat alles wat enig verschil maakt. Of we er overheen gaan of eronderdoor. Eromheen of het doorheen gaan, maakt niet uit. Het anker houdt. Zo gaat het als de stormen des levens ons beginnen te schudden. Misschien moeten wij er doorheen gaan, of misschien er overheen, of eronderdoor, of eromheen. Maar laat het anker vasthouden binnen het voorhangsel, naar het ongeziene. We weten niet precies waar het vast zit, maar het houdt. Net als die kleine jongen, weet u, die een vlieger had. Die heeft het oude spreekwoord, het verhaal wel gehoord. Hij zei, hoe weet je dat daar een vlieger dat je aan het einde hebt? Hij zei, ik kan hem nog steeds voelen trekken. Zo is het. Als we het nog eens kunnen voelen trekken, dat God met onze harten handelt, dan weten wij dat ons anker het nog steeds houdt. Ik geloof dat het Benjamin Franklin was die de bliksem in de fles opving, die de bliksem elektriciteit bruikbaar maakte. Iets binnenin hem zei, riep en zei, er is daar kracht in. Die kracht zou gebruikt kunnen worden. En als die bliksem zo krachtig is dat hij door de straten flitst en de boomstammen doet barsten, de grond openspleit, wat zou hij dan niet kunnen doen als hij eens bruikbaar gemaakt wordt? Hij zal verlichten en flitsen en de hele aarde raken. En Benjamin Franklin, geloof ik, die aan het vliegen was met een sleutel gebonden aan het eind van die staart en een fles daar beneden op die bodem. En toen hij het had, wist hij wel niet wat hij had. Maar hij begon te schreeuwen, ik heb het, ik heb het. Hij wist niet wat het was, hij wist niet wat hij ermee zou gaan doen. Maar hij wist dat hij iets had. Zo is het met elk mens. Wiens hoop is gebouwd op niets minder dan Jezus bloed met gerechtigheid. En als alles om mijn ziel bezwijkt, dan is hij al mijn hoop en rust. Op Christus de vaste rots sta ik, al andere grond is zinkend zand. Eenmaal wederom geboren neemt de Heilige Geest zijn plaats in het hart. Sommige jongeren mogen er niet op jong of ongeletterd zijn. Het maakt niet uit hoe de toestand is. Er is niemand die het verklaren kan. Dus voel je niet minder omdat u ongeletterd bent. U zou het niet kunnen verklaren. Er is nog nooit een mens geweest die het kon verklaren, hoe knap of intelligent die ook is. Het is Gods eigen geheim. Maar als dat woord leven vat in uw hart en u ziet het, dan schreeuwt u, ik heb het. U weet niet wat u ermee zult gaan doen. U weet niet wat het met u zal gaan doen. Maar u weet dat er iets gebeurd is. En u hebt het. Nu, daarom, op het woord. Het is mooi. Nu worden wij vanmorgen geconfronteerd met, en hebben wij voor ons ter behandeling, naar mijn mening, een van de meest vitale teksten van het Oude Testament. Jozef, daar gaan we over spreken, ontmoet zijn broers. Er zouden 100 verschillende manieren kunnen zijn waarop de Heilige Geest erop ingaat om het te ontvouwen aan onze harten en verstand. Omdat ik bedacht dat ik maar een paar dagen hier ben, zouden wij vanmorgen een klein poosje mogen spreken, verweken een beklemd gevoel in mijn keel, om het vervolgens misschien vanavond weer op te nemen, als de herder niet iets op zijn hart heeft, en het misschien voortzetten en beëindigen op maandagavond, als God er op die wijze in voorziet. We zijn wel bekend met de kenmerken van het Oude Testament, hoe dat al de oude dingen een schaduw waren, Hebreeën 11, een schaduw van de toekomende dingen. Wat is dat mooi, hoe God vooraf schaduwt. En als wij deze schaduw voelen als het ware, weten wij dat er iets is wat hier bovenuit gaat. God, in zijn almacht, in zijn grote, oneindige verstand, die iets ziet wat op het punt staat te gebeuren, kan er van tevoren voor waarschuwen. Hij kan alles laten medewerken om hem te prijzen, zelfs de toorn van een mens. Zelfs iemand die u kwalijk behandelt. Zoals wij zo dadelijk zullen zien, zo de Heer wil, hoe Jozefs broers hem kwalijk behandelden. En hij het omwendde en dat nam, omdat het tot zijn eer zou zijn. Dus hoeven wij ons over geen ding bezorgd te maken. Geen ding. Hoe vooraf schaduwde God door die jongen de komst van de Heer Jezus de eerste keer en de komst van de Heer Jezus voor de tweede keer. En werkte het allemaal uit in een leven dat niets wist over wat er gaande was. Amen. Doet u dat niet iets? Om die arme kleine Jozef te zien? Wel, hij wist niet wat er plaatsvond, waarom al die dingen moesten gebeuren. Maar het was allemaal God die het uitwerkte en vooruit toonde, die de dingen vooraf schuwde die zouden zijn. Dan kunt u het woord opmerken. Hoe u het hier oppakt en het leest in Genesis, en het leest in het midden van het boek en het leest in het eind van het boek, dat elk woord precies met elkaar overeenkomt. Toch werden duizenden jaren van elkaar gescheiden geschreven door 100 verschillende mensen. Zie, daarom ziet u dat het helemaal een God is. De een kende de ander niet, of wist niet welk boek werd geschreven, wist er niets over in een andere tijd, in een ander tijdperk. En wij kunnen vandaag zien dat God precies zo handelt als hij daar destijds deed. We gaan nu het nieuwe jaar in, vanuit de schaduwen van het oude. En hoe God, in het begin, toen hij zag dat de zonde zijn heerschappij over de aarde zou gaan innemen en over de mensen, hoe dat het grote programma verdraaid was, niet bedorven, niet herschapen, maar slechts verdraaid was. Zie, Satan kan niet scheppen. Hij kan alleen verdraaien. Alles wat u ziet wat verkeerd is, dat is verdraaide gerechtigheid. Zie. U ziet een oude waarzegger daar op straat. Dat is gewoon een verdraaide profeet. U ziet iets wat kwaad is. U ziet een man leven ontrouw aan zijn ede, aan zijn vrouw. Dat is gerechtigheid verdraaid in kwaad. Omgekeerd. Ziet u vrouwen op straat handelen op de wijze dat ze doen en ze worden zoals ze nu zijn. Dat zijn verdorven dames. Ik kwam onlangs voorbij Louisville, mijn vrouw en ik, en ik zag een bord op een raam waar we langskwamen, naar het eten, daar in de Fifth Street, en daar stond op tafels voor dames. Ik zei, ze hebben nog nooit zo'n klant gehad? Nee, een dame zou daar niet binnen gaan. Als ze daar binnen gaat, dan is er geen dame meer. Zie, dus hadden ze nooit een klant onder dat bordje. Dames gaan niet naar die plaatsen. Maar ziet die, waar daar binnen gaat, zijn dames verdraaid. Zie, goed. Nu, God maakt dat alle dingen hem prijzen. Wij vieren het kerstfeest, de geboorte van de Heer Jezus. Het is niet precies zijn geboortedag. Zijn geboortedag was in april. Omdat het in december net zo koud is in Judea, of nog kouder dan hier. We beseffen dat heel goed. We zagen wel langs de foto, de tanks daar boven in de sneeuw en dergelijke in Judea. Zou je zich herders kunnen voorstellen die daar buiten op een heuvel en dergelijke weer lagen? Maar het is de dag niet. Maar de dag betekent niet zoveel. Het is de houding die wij hebben ten opzichte van die dag die apart werd gezet. Let nu op. Zodra God het zaad van de vrouw zag en hoe haar een verkeerde uitlegging was gegeven en gerechtigheid verdraaid werd, gaf God een belofte dat door die vrouw een gezegend zaad zou komen. Begrijpt u dat? Er zou een zaad zijn. En zodra Satan dat hoorde, die daarbij stond, zodra hij het hoorde, nam hij het in zich op om dat zaad te vernietigen. En hij probeerde het te doen in Jozef. Hij probeerde het in dit hele tijdperk. En hij is nog steeds tegen dat gezegende zaad. Amen. Ik wil dat u een ogenblik uw diep denkpetten opzet. Als het ware. De helm der zaligheid opzet. En nu nauwkeurig luistert. Hier is iets dan werkelijk van belang. En u mag het er niet mee eens zijn, dat is in orde. Maar hebt u opgemerkt dat zodra er was al een bevruchting geweest, dat Eva had al onrechtvaardig geleefd en de zonde bedreven. Waar kwam dat vandaan? Dat is in Genesis. Mensen proberen vandaag de ontbrekende schakel tussen dier en mens te vinden. Dit is de openbaring. De Bijbel zegt, de slang verleidde de vrouw. Vandaag kan de mens dierlijk leven naspeuren in het dier dat het dicht bij het menselijk wezen staat, is de chimpansee. Ze kunnen hem een pijp laten roken, op een fiets laten rijden, een hoed laten dragen, eraan tikken, dat is net zoals scha en ho bij een paard. Het is geluid, hij heeft geen ziel, ze kunnen niet denken. Ze gaan af op de klank. Ze hebben geen ziel. Dan hebben zij een ontbrekende schakel. Precies daartussenin, die ze nooit hebben kunnen vinden. En 6000 jaar lang hebben zij geprobeerd om één woordje uit de chimpansee te krijgen en hij kan het niet. Ze zullen het nooit voor elkaar krijgen. Maar wij weten dat wij van dierlijk leven zijn. Wij zijn plantenleven uit de aarde. Zoals ik onlangs zei bij de begrafenis van onze dierbare zuster. Wij zijn een samenraapsel van 16 elementen van de aarde, van kosmisch licht en petroleum en dergelijke, bij elkaar genomen. Wij waren hier toen God sprak en zei, laat er zijn. En toen waren onze lichamen daar. Maar iets, een meestelijk verstand, ontwikkelde ons tot wat wij nu zijn. Hij vormde ons met handen en armen enzovoort. Niet om ons te vernietigen, maar opdat wij voor eeuwig zouden mogen leven. Zonder veroorzaakte de vernietiging. En hij die ons maakte, zonder dat wij enige idee hadden dat wij hier ooit zouden zijn, hij die ons maakte en deze dingen tezamenbracht en ons maakte tot wat wij nu zijn, kan hij niet nog veel meer door ons een vrije morele keuze te geven om het aan te nemen en door ons hetzelfde woord dat ons schiep te beloven dat hij ons weer zou opwekken? Hoeveel te meer zal al deze petroleum tezamenkomen met de atomen enzovoort door het woord van God? Nu, in het begin, toen God sprak, stond Satan daar. En hij hoorde het. En de mensen proberen deze ontbrekende schakel te vinden. Ik zal het u vertellen door openbaring, als u het wilt aanvaren. die ontbrekende persoon tussen dier en mens is de slang voordat zijn benen van hem werden weggenomen. De Bijbel zegt, hij was de listigste van alle dieren, geen reptiel, van het hele veld. En hij was degene die de vrouw verleidde in zijn schoonheid en zij werd zwanger. En nu, doordat hij dit deed en ziende dat zonde zou komen, plaatste God zo'n vloek op hem dat de wetenschap nooit enige verwantschap tussen deze slang zoals hij vandaag bekend staat en de mensheid zal vinden. Maar daar is uw gevallen ontaard wezen, daartussen, in het dierlijk leven tezamen verbond. Daar bent u en God heeft voor het de wijze en verstandige verborgen, maar zal het aan kinderkens die willen leren openbaren, zie, daar is uw gevallen persoon, de slang. Hij werd voortgebracht van het listigste, het grootste, het mooiste, het meest op een mens gelijkend wezen. En toen vanwege dit kwaad dat hij met Eva deed, vernederde hij hem tot een reptiel om voort te gaan op zijn buik. Al de dagen van zijn leven en stof zou zijn voedsel zijn. Daar is waar de wetenschap toe kan komen en hun boom is neergeveld. Let nu op. Zodra de vrouw zag dat zij werd verleid. Zij bracht geen zonde, zij werd verleid. Zij dacht dat het juist was. Maar Adam werd niet verleid, zegt de Bijbel. Hij wist dat het verkeerd was. En zij bracht hem ertoe hetzelfde te doen als wat het beest had gedaan. En ze bracht haar eerste zoon voort. In die jongen waren alle trekken van de duivel. Hij was een moordenaar. Hij was jaloers. Hoe zou het kunnen komen uit die zuivere stroom van God? Het moest wel van de boze komen. En zodra hij dit deed, toen gebruikte hij, de duivel, zijn gereedschap. Zij bracht haar tweede zoon voort, die van Adam was. En daar was Abel. Onmiddellijk probeerde de duivel dat rechtvaardige zaad te vernietigen. Hij draaide zich om en doodde Abel, om mee te beginnen, wat een type is van Judas en Jezus. Hij doodde hem bij het altaar, waar Judas Jezus doodde. Hem verriet voor 30 zilverlingen en hem verkocht. Goed. Maar let op. Toen hij dat deed, toen verwekte God een type van Christus, zowel dood als opstanding, Seth, om zijn plaats in te nemen. Zie. En de duivel zat Seth achterna. Let nu op. Al door voor de antediluviaanse vernietiging was er een lange rij mannen die door de zonen van Kain kwamen uit het land Not en ze waren geleerden. Knap, intelligent, wonderbare mannen. Ze hadden zelfs metaal. Ze bouwden huizen. Ze hadden een wonderbare beschaving. De Bijbel gaat verder en zegt hoe zij koper bewerkten, hoe zij metaal bewerkten. Maar die andere groep waren zwervers. Maar beide groepen waren godsdienstig. Kain was godsdienstig. Abel was godsdienstig. En God trok een grens die juist was. Kain was net zo godsdienstig als Abel. Ze bouwden beide altaren. Ze geloofden beide in God. Ze aanbaden beide God. Ze brachten beide gaven. Let nu op die twee zaden. De ene vechtend, de boze, trachtend het rechtvaardige zaad te vernietigen. En hij probeerde Abel te vernietigen. Hij deed het, maar God verwekte Seth om zijn plaats in te nemen. Hij dacht dat hij Jezus daar te pakken had. Kijk door de tijden heen. Overal, in elke plaats waar hij kwam, dreef hij dat zaad in de hoek. Als hij de een of andere doodde, dacht hij dat hij hem had. Ten slotte zat hij achter Johannes de Doper aan. Hij had tenslotte zijn hoofd eraf. Hij dacht dat hij hem toen had. Maar hij dacht dat hij hier in Jezus was. Hij doodde alle baby's. En bij Mozes. Hij probeerde Mozes te doden. Hij probeerde op elke wijze dat hij kon dat zaad te vernietigen. Doordat hij Christus doodde op Golgotha. Maar God werkte hem weer op de derde dag. En toen zond hij de Heilige Geest terug om zonen en dochters tot God te roepen. En datzelfde boze, godsdienstige zaad vervolgt dat rechtvaardige zaad vandaag nog. Ziet u het? Zij proberen die rechtvaardige spruit van God te vernietigen. Nee, Als je dat opmerkt, begonnen beide zijden in Genesis godsdiensten. Aan beide zijden, even een denominationeel hoogmoedig en de andere nederig, wandelend in de geest door openbaring. Hoe kon Abel ooit hebben geweten dat het een lam was, in plaats van de vruchten van het veld? Omdat het aan hem geopenbaard was door een goddelijke openbaring. Jezus zei hetzelfde toen Petrus beleed dat hij de zoon van God was. Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. Op deze rots, de rots, niet Petrus, niet Jezus, maar op de goddelijke openbaring zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen. Begrijp je het? Het is goddelijke openbaring. Let nu op, elke tijdperk, elke tijd, zij ontmoeten elkaar van aangezicht tot aangezicht. En vochten het daar uit. Kijk naar Moab, toen zij boven op de heuvel waren. En Israël in de vallei was. En Israël vroeg hem alleen maar als een broeder, als een heer, door het hun land te mogen gaan op weg naar het beloofde land dat God hen beloofd had. Ze vroegen alleen maar om een kleine opwekking in hun kerk, als het ware. Alleen maar om door het land te gaan. En beloofden dat ze zelf zouden betalen voor het gras dat het vee afgraasde. En ze wilden de koninklijke weg nemen en de dingen die ze zouden doen en als ze gingen door de landen. En ze zouden het in orde maken. Maar jaloezie. Nu was Moab, niet ongelovig. Ze geloofden in dezelfde God waarin Israël geloofde. Maar ze waren de zonen van Lots dochters. Lots dochter die zwanger werd door haar eigen vader. Terwijl Lot dronken was en ze ging over en daar, dat is waar deze Moabieten vanaf stamden. En toen verscheen hun profeet, hun leraar, gek op geld. En hij stelde het altaar op, 7 altaren, precies hetzelfde aantal altaren dat hier vereist werd. Hier zit Moab, het grote, mooie, denominationele land. Helemaal gevestigd en gevormd. En hier was Israël, een kleine, oude, heilige roller. Rondzwervend in tenten, van plaats op plaats. U zegt heilige roller, dat waren ze zeker. Als zij zijn wat zij vandaag heilige rollen noemen. Toen zij de Rode Zee overstaken en God een wonder voor hen verrichtte, pakte Mirjam de tamboerijn. En begon op de tamboerijn te slaan en te rennen langs de oevers, schreeuwend en springend en dansend in de geest. En de dochters van Israël volgden haar, springend, schreeuwend, dansend in de geest. En Mozes stond met zijn handen omhoog, misschien zingend in een taal die niemand ooit tevoren hoorde. Een lied dat niemand kon verstaan. Hij zong voor de Heere in de geest. Als dat geen moderne heilige rollen zijn, weet ik niet waar ik ze moet vinden. Zij hadden tekenen en wonderen onder zich. Nu, als God alleen maar het fundamentele eerbiedt, zie hier, Moab was natuurlijk gesproken net zo fundamenteel als Israël. Het had alles wat Israël had. Het had 7 altaren, dat is wat God vereiste. Israël had 7 altaren. Het had 7 reine offers. Israël had 7 reine offers. Daar zijn Kain en Abel op nu zien. Goed, het overde 7 ossen. Zij overde 7 ossen. Hij overde 7 rammen. En was sprekend dat het geloofde dat Christus zou komen. Het overde 7 rammen, hetzelfde. Net zo fundamenteel als fundamenteel kon zijn. Kain bouwde een altaar, Abel bouwde een altaar. Kain offerde een offer, Abel offerde een offer. Abel aan wat? Kain aan wat? Maar God bevestigde, bewees, dat Abel zijn keuze was. God bewees hier dat Israël zijn keuze was. Want Israël had het bovennatuurlijke in hun kamp. Niet tegenstaande al hun fouten hadden zij een vuurkolom die hen volgde. Ze hadden een verzoening voor goddelijke genezing en praktiseerden goddelijke genezing. Een slang. Zij hadden een geslagen rots. Geslagen rots. Ze hadden tekenen en wonderen in het kamp. Toen Johannes kwam, was hij bovennatuurlijk. Toen Jezus kwam, was het bovennatuurlijk. En de vijand aan de fundamentele kant vervolgde altijd het bovennatuurlijke. Ziet u wat hij vandaag probeert te doen? Hetzelfde. Weg met goddelijke genezing. Weg met die mensen. Dat is niets met hen. De hoogwaardigheidsbekleders. De geweldige mensen. weg met hen. Broeders, het is niets dan die wijnstok zich kronkelend door Genesis komen tot een openbaring. Ik sta aan de kant van de heilige rollers. Laat het zijn wat dan ook. Ik heb nooit een heilige roller gezien. Dat is een naam die de duivel geeft aan de gemeente van God, terwijl hij daar niet behoort. Ze zijn geen heilige rollers. Ze zijn zonen en dochters van God, verkeerd begrepen door de wereld. Nu, Jozef werd geboren uit zijn vader en werd geliefd door zijn vader en gehaat door zijn broers. Nu let op, een volmaakt beeld van de Heere Jezus. Ik wil dat u opmerkt hoe zijn leven getypeerd werd in het Oude Testament. Hoe alles nu getypeerd werd. Kijk terug en zie het beeld, daar is het schaduw en dan ziet u wat het positief is. Nu, let op. Jozef, een type van Christus, een type van de gemeente, een type van de Heilige Geest. Hij was een prins van voorspoed, net als Christus, net als de gemeente vandaag. En merk eveneens op, dat toen hij werd geboren, zijn vader hem lief had en hem een veelkleurige mantel maakte. Nu, er zijn slechts 7 volmaakte kleuren in alle kleuren. Alle anderen zijn gemaakt uit deze kleuren. En de mantel had misschien kleuren. 7 verschillende kleuren, kleurenstrepen in die mantel die vader maakte. En als u opmerkt, misschien begreep Jacob het toen niet. Maar dat betekende de beloofde. Toen God aan Noach het teken van de regenboog gaf, de 7 kleuren, was het een belofte of een verbond. God had een verbond gemaakt dat hij de wereld niet meer door water zou vernietigen. En Gods verbond werd ook overgedragen door Jacob aan Jozef. Abraham was de verkiezing en Isaac was de rechtvaardiging. Israël was genade en Jozef was volmaaktheid. Dat was de enige die de kleuren had. We zien Jezus op de troon zitten met de kleuren. De regenboog om hem heen. In Openbaring 1. Het was Gods verbond met de mensen. Christus. Hier is het. Oh, hoe graag wil ik dat u dat ziet. Christus is Gods verbond met zijn volk. Niet denominaties. Maar Christus is Gods verbond. Zoals Jozef gehaat werd, zo werd Christus. Zo wordt Christus vandaag gehaat. Zij willen niet zeggen dat zij Christus haten, maar hun werken bewijzen wat ze doen. Ze zijn tegen elke beweging van hem. Spreken we zijn actie, zijn werken, zijn wonderbare daden. Wel zeker, wij hebben Satan ook in het kamp een tegenstander. Zeker, en ze zullen wijzen naar de woorden van Satan. Maar het maakt me niet uit wat Satan doet om te proberen verwarring te stichten. Gods woord staat volmaakt en zijn belofte is volmaakt. Ik wil nooit aan de zijde staan van die groep. Let op, daar was hij, het verbond. In Openbaring was Christus in zijn aanzien als jasper en sardiersteen. Dat was de borststeen, de geboortesteen liever gezegd, van Ruben tot en met Benjamin. Dat was de weerkaatsing van de sardiers en jasper als zij tezamen weerkaatsten onder het licht van God. Het verbond om Christus heen maakte, de regenboog. En waar spreekt het van? Ruben de oudste, Benjamin de jongste. Van de eerste tot de laatste. Hij was degene die was, die is en zal komen. De wortel, het nageslacht van David. Hij is de morgenster. Hij is de A tot Z, de Alpha, de Omega. Gods weerkaatsing van het begin van de tijd tot het einde van de tijd. Daar is hij. Gods verbond met zijn volk. En al deze andere dingen. Jozef, David. Al de profeten waren slechts een weerkaatsing. Amen. Weerkaatsend vanaf het ware zaad, vanaf de hof beneden, tot de tijd dat hij zal komen, voor de tweede keer in heerlijkheid, om zijn volk en zijn gemeente te ontvangen. Daar is het. Prachtig om naar te kijken. Jozefs broers waren aanmatigend geweest tegenover hem. Zij haten hem zonder oorzaak, omdat hij bovennatuurlijk geïnspireerd werd. Begrijpt u het? Kain haatte Abel zonder oorzaak. Omdat hij bovennatuurlijk geïnspireerd werd. Moab haatte Israël zonder oorzaak, omdat zij goddelijke genezing, tekenen en wonderen hadden. Ze haatten hem zonder oorzaak en wilden hem niet laten gaan. De vrouw van die broeder te hebben. Nu, mijn geliefde vrienden, ik wil iets in uw herinnering brengen. En ik wil dat u het plaatst onder de vijfde rib aan de linkerkant in de tent van die afdeling genaamd hart. Nooit in enig tijdperk of de enige tijd ging ooit een man die God inspireerde aan de godsdienstige kant staan van de zogenaamde godsdienstige mensen van de wereld. Nooit stelde hij veel belang in de denominaties. Altijd verzette hij zich ertegen en tegen de denominaties van de dag en tegen de godsdienstige orde van de dag. Toon mij maar één profeet en laat mij één keer door de Bijbel heen zien dat een man van God ooit voldeed aan de zogenaamde godsdienstige bewegingen van zijn dag. Amen. Zelfs Elia, na de school van de profeten gebouwd te hebben. Wel, toen hij daar naartoe ging, wilde zij dat hij zo weggaan. Hij zei, het is te star hier. Ziet u? Aangaf in de godsdienstige leiders van zijn dag. Elia scheidde zichzelf af naar de berg Karmel. Let op Johannes de Doper. Hij zonderde zichzelf af. Ging zelfs nooit naar hun school om hun theologie te leren. Maar God zond hem de woestijn in om voor hem een werk voor te bereiden. En de uitrusting van Kaïn is nooit in staat geweest om hun kerkelijke mantel bij een man van God aan te doen. Hij zou niet passen. Zo is het. Let op. Door de eeuwen heen. En toen Jezus kwam, raadpleegde hij nooit een van de theologen, maar hij noemde hen een stel adders of slangen in het gras. Nooit hadden de discipelen iets te doen met een van hun denominaties. Zij stonden aan de zijde van Abel. Nooit had Jozef iets met hen te doen. Hij werd gehaat en verworpen voor hetzelfde doel als de overige, omdat God met hem was op bovennatuurlijke wijze en op een andere wijze dan hij was met de rest van hen. En ze haatten hem zonder oorzaak. Kaïn haatte Abel zonder oorzaak. De broers haatten Jozef zonder oorzaak. En ik neem vandaag mijn pet af voor de denominationele wereld, ongeacht hoe groot zij is, en zeg dank God voor hen, maar in al hun grote leringen, hun grote kerken, de grote dingen, roept God er in dit alles toch mannen uit die er niets mee te maken hebben. Omdat men niet van doen wil hebben met het bovennatuurlijke. Vandaag is de beweging gaande, maar zij haten die beweging zonder oorzaak. Ik hoorde onlangs een man iets zeggen, wat mijn bloed bijna veranderde in water. Een man te horen met die invloed, een grote baptiste prediker. Hij sprak erover dat het niet schriftuurlijk was, dat iemand de maagd Maria aanbad. Hoe waar is dat? Dat is juist. Hij zei dat er geen schriftplaats was om iemand te aanbidden, behalve Christus. Dat is juist. Hij zei, God was in Christus. En in hem was de volheid van de Godheid. En dat is juist. En toen, na al die fijne, wonderbare leer uit de schrift, keerde hij zich om en zei, nooit werd er een wonder gedaan in de wereld. Omdat hij zo zwaar tegen goddelijke genezing is, draaide hij zich om en zei, er werd nooit één wonder gedaan na de dood van Christus. Niemand wekte ooit de doden op na Christus, omdat hij de enige was die eeuwig leven had. Maar, ik zeg u, dat Jezus Christus, de Zoon van God, zijn discipelen vertelde om uit te gaan en het evangelie te prediken, de zieken te genezen, de doden op te wekken en de melaatsen te reinigen. Dat is wat Jezus zijn discipelen vertelde. Hoe kunnen mensen zo godsdienstig blind worden? Ze worden bekrompen vanwege de emotionele barrières en haten hun broeders zonder oorzaak. Ziet u het? Zo bekrompen, zo kleinzielig. Ze doen het vanwege hun prestige. Een grote prediker van het land vandaag werd gevraagd waarom hij de doop van de Heilige Geest niet ontving, nadat het hem was voorgesteld door andere mannen van zijn positie die de doop van de Heilige Geest ontvangen hadden. Hij zei, het zou mijn bediening schaden. Als u mij vertelt, enige keer, het zou de bediening van een persoon kunnen schaden, maar het zal nooit de bediening van Jezus Christus die voortgezet moet worden schaden. Het zal de zaak van de bediening van Jezus Christus bevorderen. Maar deze meester dokter zei dat er nooit een persoon was geweest die uit de doop werd opgewekt. Hij zei, ik weet dat vandaag een groep heilige rollers in het land is die beweert dat zij de doden hebben zien opstaan en zo. Hij zei, ach, er is nooit een wetenschappelijk bewijs van enige genezing of iets anders. Maar nu ziet hij, hier is het, mijn broeder en zuster. Ik wil dat u dit zeer nauwkeurig opmerkt. De reden hiervan is deze. Vandaag, de mensen in de dagen van de Heer Jezus, in de dagen van het Testamenten, toen de mensen in God geloofden, als zij hoorden van een wonder dat verricht was, probeerden zij het nooit wetenschappelijk te bewijzen. Zij namen het aan. Zij geloofden het gewoon. Maar zij wisten dat het God was. Maar vandaag is de ongelofelijke groep in de godsdienstige bewegingen gekomen en hij probeert de dingen wetenschappelijk te bewijzen. En laat mij dit zeggen, daar het uit de hemel komt, dat geloof ik tot mijn hart. Er is nooit een tijd dat het bewezen kon worden, want als je God zou kunnen bewijzen, dan wordt hij niet meer aangenomen door geloof. Dan is het is een bewijs. Wij geloven God en zijn wonderen door geloof. En noemen die dingen die niet zijn, alsof zij er waren. Omdat God het zei, het maakt niet uit wat het is. Abraham kon niet bewijzen dat Sarah's melkklieren niet opgedroogd waren. Hij kon niet bewijzen dat de eileiders enzovoort bevrucht werden. Ze konden niets daarvan bewijzen. Ze konden niet bewijzen, misschien door het testen van het zaad, dat zij vruchtbaar waren. Maar hij geloofde er toen ook. En verwierp alles wat er tegengesteld aan was en noemde die dingen die niet waren, alsof zij er waren. Want binnen de voorhang rustte die hoop op God, op het woord van God en noemde die dingen, wetenschappelijk of niet, de waarheid, omdat God het zei. Daar bent u. Wij geloven. Door geloof ontvangen wij het. Maar als de broeder, niet om met hem te twisten, ik geloof daar niet in. Maar als de broeder alleen maar zou hebben gelezen hoe Paulus doodgestenigd werd en de heiligen over hem heen stonden en baden totdat het leven in hem terugkwam. Hoe Paulus op een avond de hele nacht predikte en een man uit een bovenraam viel en zichzelf doodde, een jonge man. En Paulus zijn lichaam over hem legde en de geest des levens weer in hem terugkwam. Hoe Elia de baby van een vrouw opwekte nadat hij dood was. Zelfs 800 jaar voor de komst van Christus. Mannen, zelfs zonder de zegen van de Heilige Geest, deden wonderen die deze personen met de Heilige Geest vrezen aan te vallen. Maar mij, hoe jammerlijk. Het waarom? Het is omdat ze arrogant zijn en ze haten hun broeders zonder oorzaak. Net als Jozef gehaat werd zonder oorzaak. Ziet u het? Hij werd gehaat. Niet omdat hij waard was gehaat te worden, maar zonder oorzaak. Zij geloofden hem niet. Hij leefde in een andere sfeer. En ik zeg dit nu, daar onze tijd kort is. Ik zeg dit met alle zuiverheid van hart. Zij haten de gemeente vandaag die het bovennatuurlijke heeft. Het is jaloezie. Het is klein geestelijke afgunst. En het komt voor onder menselijke wezens. De discipelen hadden het. Ze schaamden zich over zichzelf. Want 10 dagen daarvoor gaf God hun macht om de zieken te genezen en duivelen uit te werpen en de doden op te wekken. Maar hier hadden ze een jongen met vallende zieken voor zich en hadden gefaald. En toen Jezus de berg afkwam, had hij de jongen genezen. En ze vroegen hem, waarom konden wij het niet? En hij zei niet, ik heb mijn kracht teruggenomen. Hij zei, ik geef jullie macht. Ik laat u zien waar hij het geeft aan de gemeente, maar u kunt mij niet laten zien waar hij het door terugnam, zie. Waar rusten Jezus' plechtige woorden op? Vanwege jullie ongeloof. En vervolgens vonden zij een paar dagen later een man die zich niet in hun kerkelijke sfeer bevond. Hij had Jezus deze dingen horen uitspreken en hij was bezig het werk uit te voeren. Hij wierp twijfelen uit. En Peter en Johannes gingen hem zeggen dat hij tot hun groep moest behoren, anders zou hij dit niet kunnen doen. U zult ons moeten volgen en u bij ons aansluiten, wij zijn een gemeente en u moet het doen. En lieten weten zich met hun eigen zaken te bemoeien. Het ging hem vrij goed af zonder dat hij bij hun organisatie was. Dus als kleine kinderachtige zielenpieten, zoals wij vandaag hebben met onbelangrijke kinderachtige ideeën, liepen zij terug en zeiden, wij vonden hem en hij wierp duivel uit. En wat was er aan de hand? Zij waren jaloers omdat hij deed wat zij niet konden doen. Zij waren vleeselijk. De ogen van hun begrip waren als de broers van Jozef, waren nog niet verlicht. Daarom kwamen zij terug en klikten over hem en vertelden het aan Jezus. En Jezus zei, laat hem begaan. Amen. Hij doet een goed werk. Hij doet wat ik jullie beval te doen en jullie faal om het te doen. God is machtig om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Dus nu mijn geliefde Methodist en Baptist en Presbyteriaanse broeders, omdat jullie denken dat het door jullie kerk moet komen, is God machtig om uit deze heilige rollenstenen voor Abraham te verwekken. Zo is het. Hij zal iemand hebben die zijn werk zal gaan doen. Dat is juist. Met alle mislukkingen en blunders en al meer die ze maken. Evenals Israël dezelfde fouten maakte, beweegt dat rechtvaardige zaad zich echter voort. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben. Door de genade van God zijn wij vandaag een van hen. Ik ben daar zo blij om. U niet? Mijn hart verheugt zich bij het begin van het nieuwe jaar. Te weten dat God door zijn verbazingwekkende genade mijn naam heeft ingesloten in het boek des levens. Om mij het begrip te geven dat ik verenigd ben met zijn volk die uitgeworpen zijn. En met de discipelen kan ik dit zeggen, dat ik het een voorrecht acht om de smaad van zijn naam te dragen. Zeker, ik ben zo blij dat ik een van hen ben. En nu beginnen wij hier met Jozef in de volgende dienst, wat misschien vanavond of maandagavond zou kunnen zijn, omdat onze tijd op is. Maar ik heb hem lief, hebt u hem niet lief? Hij is wonderbaar en ik ben vandaag zo blij dat ik de hand kan reiken aan die lange reeks van hen die veracht en verworpen en gehaat zijn voor de kerkelijke door het hele land. Hier zijn zij, ze zijn de laatste, zo is het, de kerkelijke sprekend van de wereld, opvoedkundig en maatschappelijk gesproken, staan zij boven hen. En wij zijn blij om nederig te zijn, omdat voor hen die zich zullen vernederen, God op zekere dag voor de tweede keer zal komen in heerlijkheid om zijn gemeente te verhogen. Tot dan, laten wij ernstig strijden voor het geloof dat eenmaal de heilige werd overgeleverd. Laten wij bidden. Hier met onze hoofden gebogen, vraag ik mij af of er vanmorgen één zou zijn, of velen hoop ik, die nog nooit deze Christus en zijn grote zegeningen en zijn grote krachten aangenomen heeft. En wij vragen ons vandaag af of u vandaag uw keuze zou willen maken en zeggen, Heer Jezus, ik ben het. Ik wens uw dienstknecht te zijn met mijn hele hart, om de weg te nemen met de verachte weinigen des Heren. Ik zie nu, Heer, dat het niet is waar de wereld van spreekt, het is waar uw Bijbel van spreekt. Het geeft niet hoe de wereld mij noemt. Zij haten mij zoals zij Jozef deden. Ze haten mij zoals zij Abel deden. Ze haten mij zoals zij Johannes deden. Ze haten mij zoals zij Daniel deden. Ze haten mij zoals zij Ezekiel, zoals zij Zachariah deden. Ze haten mij zoals zij Jezus deden. Ze haten mij zoals zij de apostelen deden. En hen die u volgen, zonder oorzaak. Heer, ik bid voor hen. Hebt u ooit zo'n ervaring ontvangen dat u eruit gekomen bent en wij zijn een koninklijk priesterschap, een heilige natie, geestelijke offerande offerend aan God, dat is de vrucht van onze lippen die hem lof prijzen. Zou u kunnen standhouden te midden van de wereld in beroering? Zou u kunnen standhouden voor uw baas? Zou u kunnen standhouden met een nederigheid in uw hart? Met liefde in uw hart voor de zondaars van deze wereld? Met het leven van Christus binnenin u? En een getuigenis geven en een lofprijs voor de heerlijkheid van God? Als u die ervaring niet hebt gehad, waarom vandaag niet de wereld, het leven, het alles opnieuw beginnen door uw hand naar hem op te steken en te zeggen: Heer, ik neem dat nu aan en wil dat u mij de dopende geest geeft. Nu onze hemelse Vader, de kleine gemeente houdt vanmorgen stand. We weten het, er wordt op haar gehakt, geschoten. De vijand heeft haar verdrukt, zijn pijlen schietend. En wij bidden voor hun zondige zielen, Heer. Zij weten niet dat zij verblind zijn door de God van deze wereld. De kerk in het algemeen, ook de hele wereld vandaag, de vijand, de godsdienstige mensen, hebben op hen geschoten met elke pijl. Maar niet tegenstaande dit alles, gaat de grote opwekking door. Duizenden nederige, arme, verachtige kinderen zijn deze plaatsen binnengestrompeld en hebben uw wonderbaarlijke hand gezien. Zijn vervuld met de Heilige Geest. Ze zijn niet langer van deze wereld. Ze zijn pelgrims en vreemdelingen. Zij maken zich niet bezorgd over de wereld, maar ze zoeken een komende stad. Wiens bouwer en maker God is. Zij hebben uw genezende kracht gezien om de zieken te genezen. Uw tekenen en wonderen die onder uw volk worden gewerkt. Grote dingen breken los, ondanks de plaatsen waar zij het veroordelen en het proberen te onderdrukken. Uw dienstknechten bewegen zich er regelrecht in en beginnen een opwekking en zij slepen de nederigen in het koninkrijk van God. We hebben het voor het vanmorgen deze zendelingen in ons midden te hebben, die naar andere landen vertrekken. Eén gaat naar Israël. O, God, daar is het. Schiet uw geest op hem uit, Heer. En mogen grote dingen verricht worden en die arme zwervende Joden doen terugkomen. Mogen zij de Heilige Geest ontvangen, zoals hun vader in het begin. Hier is een broeder die uitgaat naar Cuba, daar ginds op de eilanden. U zei, tot aan het einde der aarde. Er is iets dat trekt, rukt aan het hart van deze broeders. Zij verlieten hun huizen, hun geliefden. Zich niet bekommerend om de genoegens en goede tijden van deze wereld. Maar ze gaan uit in de dorre landen ginds, onder de tegenstander die probeert om het werk te stoppen. Maar, net zoals de os die de wagen terugbracht met de geboden erop en de ark van het verbond, lieten zij hun kleine schreeuwend achter en gingen de weg af, zich vernederend, zingend, op weg gaan naar de rots. Wij danken u voor elke prediker. We zien vanmorgen achterin onze samenkomst ook broeder John zitten uit Duitsland. Wat is hij arm opgevoed. Hij trok met een kleine wagen door de natie het evangelie predikend. Dank u voor hem en deze jonge man en andere predikers die hier dichtbij zitten en al de leken. Toen ik vroeg, vader, geloofde dat onder een tijd als deze, als een man of vrouw Christus niet in hun hart had, zij zeker hun hand zouden hebben opgestoken, ziende al het bewijs van het evangelie, dat u dezelfde bent en uw gemeente dezelfde is. Ik dank u voor iedereen. Ik dank u dat u hen zult zegenen en genees hun lichamen als zij ziek zijn. Sta hun de verlangens van hun hart toe. Sta dit toe, vader, wij vragen het in Jezus' naam. En laten wij met onze hoofden gebogen een paar ogenblikken nadenken. Is je gebed nederig? He preached against sin. They
so angry. They tasted him, but he died in the spirit. He gave up the ghost and went to join the others. That life-giving host. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old that still see persecuted. So the true word of God could honestly be told. There were souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost loves and is dripping. He's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of his disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel. Well, is dripping with blood. Oh God.
Oh God.
Come Lord,
Heer Jezus.
Kneed
ons nu, terwijl wij ons voor u vernederen. Neem alle onverschilligheid uit onze levens, uit onze harten. Terwijl de lieflijkheid van de geest de ogen gekleurd schijnt te hebben. God, die zijn woord nu neemt en het bewatert. We zijn zo gelukkig dat u ons hebt ingesloten, Vader, om dragers van het evangelie te zijn. Wij bidden voor elke nood van de gemeente. Wij bidden voor onze geliefde herder. O God, een trouwe dienstknecht, nooit vermoeid, altijd bereid om te gaan. Spreek tot zijn hart vandaag en laat hem weten dat er een grote beloning daar wacht voor die getrouwe herders, als zij daar ginds vergaderen aan de andere kant met al de verlosten. Zegen de andere herders en de zendelingen en de leden van het lichaam van Christus overal. Vergeef ons onze tekortkomingen, Heer. En nu, als er een nood in onze harten is, Heer, zou u, terwijl u tegenwoordig bent, ons niet willen zegenen als er ziekte in ons midden is, Heer. Misschien iemand die vandaag in dit kerkje gekomen is. En zij kijken ginds en zien Golgotha. Zien daar waar het echte zaad is. Maar Satan dacht dat hij het kon vernietigen met de dood. Maar God werkte het weer op. Hij kan het gewoon niet doen. God heeft een belofte gedaan en God blijft bij zijn belofte. En elke belofte is waar. U beloofde ons eeuwig leven en wij hebben het, wij voelen het. Er is iets in ons dat zich beweegt dat wij niet kunnen uitleggen. O God. Te midden van moeite voelen wij iets dat ons ginds terughoudt, zet stil. Stormen mogen het zaad treffen. Het schip mogen ons kleine bootje doen schudden. U zult er op een of andere manier een weg over, onder, omheen of doorheen maken. Dus liggen wij precies tegen het woord aan, Heer. Ik bid nu dat als iemand ziek is in de samenkomst, dat deze geest die nu in het gebouw is, neerkomt in grote liefde en zegt, mijn kind, ik ben het. Ik ben de Vader die je schiep. Ik was degene die de elementen, uit de aarde bracht, die je vormde tot wat je bent. Satan probeert in mijn werk te komen. Neem mijn belofte, kind. En dit gebed is geloofd, bied ik aan. Geloofde dat u hier bent. Laten uw handen zich uittrekken naar elk hart. En de zieke wijken van de mensen. Ik bestraf de duivel. De duivel van tegenstand. De duivel van vrees. De duivel van ziekte van allerlei soort. U hebt gezegd, in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. In de eenheid van deze gemeente en deze geest van morgen werpen wij al het kwade weg van de mensen. Zodat wij rein van hier gaan. Door het offer van de Heere Jezus. Daar wij het nederig aannemen. Zegen ons in de verdere diensten. Zegen ons in wat wij ook doen. Ga met de predikers en met de evangelisten en met de zendelingen naar hun plaatsen. Heren, sta ertoe dat wij op een dag elkaar zullen ontmoeten aan uw voeten. Dan leggen wij onze zegentekenen neer. God, zij zullen van alle typen zijn. Er zal de blanke man, de gele man, de zwarte man zijn. Allen tezamen zullen wij zeggen, hier, hier zijn zij. Wat een dag van verheuging zal dat zijn. Laten wij werken terwijl het dag is, want de nacht komt waarin niemand werken kan. Wij vragen deze zegeningen in de geliefde naam van de Zoon van God, Jezus Christus. Amen. Wat is het? Alle dingen zijn mogelijk. Geloven alleen. Hoeveel hadden een nood en kunnen nu geloven? Steek uw hand op en zeg, nu ontvang ik. Laten we nu even een moment onze hoofden buigen. Ga gewoon door, zuster, op de piano als u wilt. Ontvangt u hem? U zegt, broeder Branham, ik ben een tijd ziek geweest. Er is iets geweest waardoor het leek dat ik het gewoon niet overwonnen kon. Er is door personen voor mij gebeden. Het is goed, broeder, zuster. Bedacht u er ooit aan wat het is? Het is die kleine belofte die u gegeven is. Alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Zou u dat vanmorgen niet regelrecht in Golgotha willen werpen? Houd het eind ervan hier vast, de geest die het u geeft. Werp het regelrecht in Golgotha en zeg, daar houdt mijn anker vast. Nu ontvang ik het, juist nu. Het is allemaal voorbij, juist nu. Wat er ook plaatsvindt, juist nu. Houd mijn anker binnen de voorhang. En ik ontvang precies waar ik om vraag. Ik weet dat ik het heb. Gods woord zegt het zo. En God, ik zie nu naar u uit. Misschien had u zorgen, financiële moeite, wat het ook is. Het doet er niet toe wat het is. Werp het regelrecht ginds tegen Golgotha. Want alle dingen zijn mogelijk. Geloven alleen. Laat het doordringen, echt liefelijk. Is het niet wonderbaar? Dit is mijn tijd van de dienst. Het woord is gezaaid, ziet u. die bewaterd God heeft. Kunt u niet gewoon voelen die dat zacht maken, dat verfrissen vanuit de tegenwoordigheid van God gewoon neerkomend en bewaterend en zeggen: nu hier kind, ik kom met mijn woord. Ik eer mijn woord, ik waak er over dag en nacht. En ik bewater het nu in uw hart. Kunt u mij niet aannemen en mij geloven? Want alle dingen, wat? Zijn mogelijk. Geloven alleen. Maar hoe wonderbaar om het in te zuigen, om het water te voelen neerkomen over de zaden. Wat is het? Het rechtvaardige zaad. Het is gezaaid in uw hart. Het is Gods woord. Dat is het zaad. Dat is de Heilige Geest. Het zaad dat God beloofde in het begin. U bent Abraham's zaad, door dood te zijn in Christus en Abraham's zaad aan te nemen. En u bent erfgenamen overeenkomstig de belofte. De Heilige Geest komt uit het zaad van Abraham, wat uw zonen en dochters van God maakt. U, dat is de Heilige Geest, die belofte bewatert, die u daar straks nam voor uw genezing, voor uw verlossing, voor een betere wandel, omdat er vrees u zou verlaten, waar u ook maar behoefte aan hebt, voor die reis naar de eilanden, voor die reis naar het thuisland van Israël. Naar uw gemeente, naar uw plaats, waar het ook is, naar uw huis. Dat is de Heilige Geest die zegt, dat ben ik. Ik ga met u. Ga door. Ik leid de weg. Blijf u gewoon doorgaan. Dat ben ik. Zullen wij opstaan? Zeg tegen elke gevallen broeder, er is honing in de rots voor u. O, er is honing in de rots, mijn broeder. Nu kijk, ik wil dat u nog niet vertrekt. Ik wil zien dat u iemand die dicht bij u staat, de hand schudt en zegt, God zegen uw broeder of zuster, wie het ook is. Keer u gewoon om. Dit is een kleine oude interdenominationele tabernakel. We zijn op prijs als uitverkoren mensen. In de naam van Jezus mede. Kijkt u allemaal deze kant op, voor de naam van Jezus buigend, ootmoedig, vallend aan zijn voet. Koning der koningen zullen wij hem in de hemel kronen, als onze reis geëindigd is. waar we nu onze hoofden buigen, naar de Heer Jezus. Het is een groot jubeljaar geweest, een groot feest, een Pinksterfeest op het woord en de dingen van God, op zijn Heilige Geest. Wij willen Gods zegeningen bidden voor onze zendingsbroeders, die nu het veld ingaan. En mogen God hun de rechter voorspoed geven. We geven u een belofte. We zullen voor u bidden, broeder en zuster, hun vrouwen, hun geliefden. Denk waar die vrouwen doorheen gaan. Ik weet het van mijn eigen vrouw. Voor de herders hier, broeder Jackson. En ik veronderstel dat broeder Bieler erachteraan is. En vele andere herders. Teddy hier, achter, een jonge prediker. Vele anderen die hier zijn, bidden wij Gods zegeningen. De jonge broeder van Higgins, van de Church of God, die wij vanmiddag zullen ontmoeten. We bidden de zegeningen op hem, hun evangelist, geloof ik dat het is. Is het niet, broeder, hoe is uw naam? Morgan, broeder Morgan. We zijn zo blij hen allen hier te hebben. Nu, terwijl wij onze hoofden naar hem buigen. Kijk, daar is een kleine nederige broeder die achter in het gebouw staat. Hij trekt een kleine wagen, begrijp ik, door de natie. Heel wat van hem kennen hem als profeet John. We noemen hem broeder John hier in de omtrek. Ik heb altijd respect voor de man gehad, maar onlangs was ik ginds om enige vrienden van mij te bezoeken. Dat is broeder, zuster Jimmy O'Neill, daar in Salisbury. Dat is de schoonzoon van broeder en zuster Green. Ze zijn aanwezig vanmorgen. En broeder John was in hun huis geweest. En ze vertelden mij wat een echte christelijke heer hij was. En ze vertelden mij zijn leven, van wat hij hun had verteld, hoe hij door zware beproevingen was heengekomen. En hij heeft een moeilijke weg gehad. En we zullen hem vanmorgen vragen of hij deze samenkomst wil beëindigen. En zijn zegen van God vragen op deze samenkomst. Wilt u dat voor ons doen, broeder Johnny? Terwijl wij allen onze hoofden buigen. En broeder John, als u ons wilt heenzenden.